Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit de Max Havelaar van Multatuli. Dit is Verhalen voor het slapengaan. Zo, het is de eerste echte aflevering van Verhalen voor het slapengaan, geen introductieaflevering meer. Jullie hebben me als het goed is al leren kennen in die aflevering, dus we kunnen nu beginnen aan het echte werk. En het leek me ook leuk om voor te lezen uit een roman die bovenaan de literaire kanon van Nederland staat, de Max Havelaar. En het is best wel heel erg fijn dat deze bovenaan staat, want en ik vind het leuk, en ik vind het interessant, en de auteur is al meer dan 70 jaar dood, dus ik mag het gewoon voorlezen. De meeste van jullie zullen de naam Multatuli of Max Havelaar al wel kennen, van het keurmerk. Dit is een keurmerk van Fair Trade, dat is opgericht in 1988. En het is best wel bijzonder dat ze de naam ervan hebben ontleend aan een boek uit 1860. Dat zegt volgens mij best wel veel over Multatuli en zijn Max Havelaar. Namelijk dat het meer dan 100 jaar later nog steeds relevant is en dat het nog steeds wordt herinnerd. Multatuli werd geboren met de naam Eduard Douwes Dekker in 1820. Toen hij 18 werd, ging hij naar Nederlands-Indië, waar hij een baan als ambtenaar kreeg. Daar bouwde hij aan zijn carrière en werd hij in 1855 assistent-resident van Labak. Ik weet niet precies wat deze functie inhoudt, maar volgens mij is het een beetje te vergelijken met een iets mindere burgemeester. Terwijl Multatuli in Labak zat, zag hij allemaal dingen waar hij het eigenlijk niet mee eens was. Hij kwam erachter dat de Javanen werden mishandeld en dat er sprake was van machtsmisbruik. En omdat hij geen onderdeel wilde zijn van een bestuur dat de andere kant op keek, nam hij ontslag. Hij zocht in Nederlands-Indië nog een tijdje naar werk, maar toen hij dat niet kon vinden, keerde hij terug naar Europa. Niet heel veel later begon hij aan de Max Havelaar, met als doel om de mishandeling van de Javanen naar het licht te brengen. In 1859 schreef hij het werk in een enorm korte tijd, in net iets minder dan een maand, en in mei 1860 werd het gepubliceerd. Het werk werd echter niet opgevat zoals hij het liefst zou willen. Zo kreeg hij bijvoorbeeld veel reacties dat hij het zo mooi had geschreven en dat ze het zo ontroerend vonden, maar dat wilde hij helemaal niet. Hij wilde juist dat er actie werd ondernomen. Daarom schreef hij in 1861 nog een werk, genaamd De Minnebrieven, wat vaak wordt gezien als het vervolg te zaakjes op de Max Havelaar. En in dit boek gaat hij in op bewijzen die hij aanhaalt in de Max Havelaar en spreekt hij de lezer aan en zegt hij bijvoorbeeld dat ze beter moeten lezen. In de Max Havelaar probeerde Multatuli dus vooral de mishandeling van de Javaan aan het licht te brengen in de vorm van een verhaal. Ik hoop dat ik jullie voldoende heb ingelicht en als dat zo is, dan is het nu tijd om te gaan lezen uit de Max Havelaar van Multatuli. Max Havelaar, of de koffieveilingen der Nederlandse handelsmaatschappij. Eerste hoofdstuk. Ik ben makelaar in koffie en woon op de Lauriergracht nummer 37. Het is mijn gewoonte niet romans te schrijven of zulke dingen en het heeft dan ook lang geduurd voor ik ertoe overging een paar riem papier extra te bestellen en het werk aan te vangen dat gij, lieve lezer, zo even in de hand hebt genomen en dat gelezen moet als ge makelaar in koffie zijt of als ge wat anders zijt. Niet alleen dat ik nooit iets schreef wat naar een roman geleek, maar ik houd er zelfs niet van iets dergelijks te lezen, omdat ik een man van zaken ben. Sedert jaren vraag ik me af waartoe zulke dingen dienen. En ik sta verbaasd over de onbeschaamdheid waarmee een dichter of romanverteller u iets op de mouw durft te spelden, dat nooit gebeurd is en meestal niet gebeuren kan. Als ik mijn vak, ik ben makelaar in koffie en woon op de Lauriergracht nummer 37, aan een principaal is iemand die koffie verkoopt, een opgave deed waarin maar een klein gedeelte der onwaarheden voorkwam, die in gedichten en romans de hoofdzaak uitmaken, zou hij terstond Busselink en Waterman nemen. Dat zijn ook makelaars in koffie. Doch hun adres behoeft ge niet te weten. Ik pas er dus wel op dat ik geen roman schrijf of andere valse opgaven doe. Ik heb dan ook altijd opgemerkt dat mensen die zich met zoiets inlaten gewoonlijk slecht wegkomen. Ik ben 43 jaar oud, bezoek sedert 20 jaar de beurs en kan dus voor den dag treden als men iemand roept die ondervinding heeft. Ik heb al wat huizen zien vallen. En gewoonlijk, wanneer ik de oorzaken naging, kwam het me voor dat die moesten gezocht worden in de verkeerde richting die aan de meeste gegeven was in hun jeugd. Ik zeg waarheid en gezond verstand, en hier blijf ik bij. Voor de schrift maak ik natuurlijk een uitzondering. De fout begint al van alve af, en wel terstond bij de eerste regel over die lieve wichtjes. Wat drommel kon die oude heer bewegen zich uit te geven voor een aanbidder van mijn zusje Truitje die zere ogen had, of van mijn broer Gerrit die altijd met zijn neus speelde? En toch, hij zegt, dat hij die versjes zong, door liefde gedrongen. Ik dacht dikwijls als kind, man, ik wilde u graag eens ontmoeten. Als ge de marmer knikkers weigerde die ik vragen zou, of mijn naam voluit een bankentik heet Batavus, dan houd ik u voor een leugenaar. Maar ik heb Van Alphen nooit gezien. Hij was al dood, geloof ik, toen hij ons vertelde dat mijn vader mijn beste vriend was. Ik hield meer van Pauwtje Winser, die naast ons woonde in de Batavierstraat. En dat mijn kleine hond zo dankbaar was. We hielden geen honden, omdat ze zo onzindelijk zijn. Alles leugens. Zo gaat dan de opvoeding voort. Het nieuwe zusje is van de groenvrouw gekomen in een grote kool. Alle Hollanders zijn dapper en edelmoedig. De Romeinen waren blij dat de Batavieren hen lieten leven. De bij van Tunis kreeg een kolijk als hij het wapperen hoorde van de Nederlandse vlag. De hertog van Alva was een ondier. De eb, in 1672 geloof ik, duurde wat langer dan gewoonlijk expres om Nederland te beschermen. Leugens. Nederland is Nederland gebleven omdat onze oude lui goed op hun zaken pasten. En omdat ze het ware geloof hadden. Dat is de zaak. En dan komen later weer andere leugens. Een meisje is een engel. Wie dit het eerst ontdekte, heeft nooit zusters gehad. Liefde is een zaligheid. Men vlucht met het een of ander voorwerp naar het einde der aarde. De aarde heeft geen einde en de liefde is ook gekheid. Niemand kan zeggen dat ik niet goed leef met mijn vrouw. Zij is een dochter van Last & Co, makelaars in koffie. Niemand kan iets op ons huwelijk aanmerken. Ik ben lid van Artis. Zij heeft een sjaallong van 92 gulden en van zulke malle liefde die volstrekt aan het einde der aarde wil wonen, is toch tussen ons nooit sprake geweest. Toen we getrouwd zijn, hebben we een toertje naar Den Haag gemaakt. Ze heeft daar flanel gekocht, waarvan ik nog borsttrokken draag. En verder heeft ons de liefde nooit de wereld ingejaagd. Dus, alles gekheid en leugens. En zou mijn huwelijk nu minder gelukkig wezen dan van de mensen die zich uit liefde de tering op de hals haalden, of de haren uit het hoofd? Of denkt ge dat mijn huishouden iets minder wel geregeld is dan het wezen zou als ik voor 17 jaar mijn meisje in verse gezegd had dat ik haar trouwen wilde? Gekheid. Ik had het toch even goed kunnen doen als ieder ander, want verzen maken is een ambacht, zeker minder moeilijk dan ivoor draaien. Hoe zouden anders de ulevelen met deviezen zo goedkoop wezen? Frits zegt, ulevelletjes, ik weet niet waarom. En vraag eens naar de prijs van een stel bojardballen. Ik heb niets tegen verzen op zichzelf, wil men de woorden in het gelid zetten, goed, maar zeg niets wat niet waar is. De lucht is guur en het is 4 uur. Dit laat ik gelden als het werkelijk guur en 4 uur is. Maar als het 3:15 is, kan ik, die mijn woorden niet in het gelid zet, zeggen de lucht is guur en het is 3:15. De versemaker is door guurheid van de eerste regel aan een vol uur gebonden. Het moet voor hem juist 1, 2 uur enzovoort wezen of de lucht mag niet guur zijn. 7 en 9 is verboden door de maat. Daar gaat er dan aan het knoeien. Of het weer moet veranderd of de tijd. Een van beide is dan gelogen. En niet alleen die verzen lokken de jeugd tot onwaarheid. Ga eens in de schouwburg en luister daar wat er voor leugens aan de man worden gebracht. De held van het stuk wordt uit het water gehaald door iemand die op het punt staat bankroet te maken. Dan geeft hij hem zijn halve vermogen. Dat kan niet waar zijn. Toen onlangs op de Prinsengracht mijn hoed de waterwoei, Frits zegt, waaide, heb ik de man die hem mij terugbracht een dubbeltje gegeven. En hij was tevreden. Ik weet wel dat ik iets meer had moeten geven als hij mijzelf eruit had gehaald, maar zeker mijn halve vermogen niet. Het is immers duidelijk dat men op die wijze maar 2 maal in het water hoeft te vallen om doodarm te wezen. Wat het ergste is bij zulke vertoningen op het toneel, het publiek gewent zich zo aan al die onwaarheden dat ze het mooi vindt en toejuicht. Ik had wel eens lust zo'n heel parterre in het water te gooien, om te zien wie dat toejuichen gemeend had. Ik, die van waarheid houd, waarschuw ieder dat ik voor het opvissen van mijn persoon geen zo hoog bergloon betalen wil. Wie met minder niet tevreden is, mag me laten liggen. Alleen zondags zou ik iets meer geven, omdat ik dan mijn kantilje-ketting draag en een andere rok. Ja, dat toneel bederft velen, meer nog dan de romans. Het is zo aanschouwelijk. Met wat klatergehout en wat kant van uitgeslagen papier ziet er het alles zo aanlokkelijk uit. Voor kinderen, meen ik, en voor mensen die niet in zaken zijn. Zelfs als die toneelmensen armoede willen voorstellen, is een voorstelling altijd leugenachtig. Een meisje wier vader bankroet maakte, werkt om de familie te onderhouden. Heel goed. Daar zit ze dan te naaien, te breien of te borduren. Maar tel nu eens de steken die ze doet gedurende het hele bedrijf. Ze praat, ze zucht, ze loopt naar het venster, maar werken doet ze niet. De familie die van deze arbeid leven kan, heeft weinig nodig. Zo'n meisje is natuurlijk de heldin. Ze heeft enige verleiders de trappen afgeworpen. Ze roept gedurig, o mijn moeder, o mijn moeder, en stelt dus de deugd voor. Wat is het dan voor deugd, die een vol jaar nodig heeft voor een paar wollen kousen? Geeft het alles niet valse denkbeelden van deugd en werken voor de kost? Alles gekheid en leugens. Dan komt haar eerste minnaar, die vroeger klerk was aan het kopieboek, maar nu schatrijk, opeens terug en trouwt haar. Ook weer leugens. Wie geld heeft, trouwt geen meisje uit een gefailleerd huis. En als gemeent dat dit op het toneel erdoor kan als uitzondering, blijft toch mijn aanmerking bestaan dat men de zin voor waarheid bederft bij het volk, dat de uitzondering als regel neemt, en dat men de publieke zedelijkheid ondermijnt, door het te gewennen iets toe te juichen op het toneel, wat door elk fatsoenlijk makelaar of koopman voor een bespottelijke krankzinnigheid wordt gehouden in de wereld. Toen ik trouwde, waren we op het kantoor van mijn schoonvader, Last & Co., met ons 13e, en er ging wat om. En nog meer leugens op het toneel. Als de held met zijn stijve komedie stap weggaat om het verdrukte vaderland te redden, waarom gaat dan de dubbele achterdeur altijd vanzelf open? En verder, hoe kan de persoon die een versje spreekt voorzien wat de ander te antwoorden heeft, om hem in het rijm gemakkelijk te maken? Als de veldheer tot de prinses zegt, mevrouw, het is te laat, de poorten zijn gesloten, hoe kan hij dan vooruit weten dat zij zeggen wil, welaan dan onverzaagd, men doe het zwaard ontbloten? Want als zij nu eens, horende dat de poort toe was, antwoordde dat ze dan wat wachten zou tot er geopend werd, of dat ze eenmaal eens terug zou komen, waar bleef dan maat en rijm? Is het dus niet een pure leugen als de veldheer de prinses vragend aanziet om te weten wat ze doen wil na het poort sluiten? Nog eens, als het mens nu eens lust had gehad te gaan slapen, in plaats van iets te ontbloten. Alles leugens. En dan die beloonde deugd. Oh, ik ben sedert 17 jaren makelaar in koffie, Lauriergracht nummer 37, en heb dus al zoiets bijgewoond. Maar het stuit me altijd vreselijk, als ik de goede, lieve waarheid zo zie verdraaien. Beloonde deugd? Is het niet om van de deugd een handsartikel te maken? Het is zo niet in de wereld, en het is goed dat het niet zo is. Want waar bleef de verdienste, als de deugd beloond werd? Waartoe dus die infame leugens altijd voorgewend? Daar is bijvoorbeeld Lucas, onze pakhuisknecht, die reeds bij de vader van Last & Go heeft gewerkt. De firma was toen Last & Meijer, maar de Meijers zijn er lang uit. Dat was dan toch wel een deugdzaam man. Geen boon kwam er ooit tekort. Hij ging stipt naar de kerk en drinken deed hij niet. Als mijn schoonvader te Driebergen was, bewaarde hij het huis en de kas en alles. Eens heeft hij aan de bank 17 gulden te veel ontvangen en hij bracht ze terug. Hij is nu oud en jichtig en kan ons niet meer dienen. Nu heeft hij niets, want er gaat veel bij ons om. En we hebben nog jong volk nodig. Welnu, ik houd die Lucas voor zeer deugdzaam. Maar wordt hij nu beloond? Komt er een prins die hem diamanten geeft of een vee die hem boterhammen smeert? Waarachtig niet. Hij is arm en blijft arm en dit moet ook zo wezen. Ik kan hem niet helpen, want we hebben jong volk nodig, omdat er zoveel bij ons omgaat. Maar al kon ik, waar bleef zijn verdienste als hij nu op zijn oude dag een gemakkelijk leven leiden kon? Dan zouden alle pakhuisknechts wel deugdzaam worden en iedereen hetgeen Gods bedoeling niet wezen kan, omdat er dan geen bijzondere beloning voor de brave overbleef hier namaals. Maar op een toneel verdraaien ze dat. Alles leugens. Ik ben ook deugdzaam. Maar vraag ik hiervoor beloning? Als mijn zaken goed gaan, en dit doen ze, als mijn vrouwen kinderen gezond zijn, zodat ik geen gemaal heb met dokter en apteker, als ik jaar in jaar uit een sommetje kan terzij leggen voor de oude dag, als Frits knap opgroeit om later in mijn plaats te komen als ik naar Driebergen ga, zie, dan ben ik heel tevreden. Maar dit alles is een natuurlijk gevolg van de omstandigheden en omdat ik op de zaken pas. Voor mijn deugd eis ik niets. En dat ik toch deugdzaam ben, blijkt uit mijn liefde voor de waarheid. Deze is, na mijn gehechtheid aan het geloof, mijn hoofdneiging. En ik wenste dat ge hiervan overtuigd waart, lezer, omdat het de verontschuldiging is voor het schrijven van dit boek. Een tweede neiging, die mij even sterk als waarheidsliefde beheerst, is de hartstocht voor mijn vak. Ik ben namelijk makelaar in koffie, Lauriergracht nummer 37. Welnu, lezer, aan mijn onkreukbare liefde voor de waarheid en aan mijn ijver voor de zaken, hebt gij te danken dat deze bladen geschreven zijn. Ik zal u vertellen hoe het is toegegaan. Daar ik nu voor het ogenblik afscheid van u neem, ik moet naar de beurs, nodig ik u straks op een tweede hoofdstuk. Tot weerziens dus. Eilieve, steek het bij u, het is een kleine moeite. Het kan te pas komen. Hey, zie, daar is het, een adreskaartje. Die Co ben ik, sedert de Meijers eruit zijn. De oude Last is mijn schoonvader. Last & Co, Makelaars in Koffie, Lauriergracht, nummer 37. Tweede hoofdstuk. Het was slap op de beurs, maar de voorjaarsveiling zal het wel goed maken. Denk niet dat er niet bij ons omgaat. Bij Busselink en Waterman is het nog slapper. Een vreemde wereld. Men woont zoiets bij als men zo'n 20 jaar de beurs bezoekt. Verbeeld u dat ze daar getracht hebben, Busselink en Waterman meen ik, mijn Ludwig Stern af te nemen. Daar ik niet weet of gij aan de beurs bekend zijt, wil ik u even zeggen dat Stern een eersthuis is in Koffie te Hamburg, dat altijd door Last & Co. is bediend geworden. Heel toevallig kwam ik daarachter. Ik meen achter de knoeierij van Busselink en Waterman. Ze zouden een 0.25% van de courtage laten vallen, onderkruipers zijn het, anders niet. En zie nu eens wat ik gedaan heb om die slag af te weren. Een ander in mijn plaats had misschien aan Ludwig Stern geschreven dat hij ook wat zou laten vallen, dat hij hoopte op consideratie om de langdurige diensten van Last & Co. Ik heb uitgerekend dat de firma sedert ruim 50 jaren 4 ton aan Stern verdiend heeft. Die connectie dateert van het continentaal stelsel, toen wij de koloniale waren insmokkelden van Helgoland. Ja, wie weet wie een ander al zo zou geschreven hebben. Maar nee, onderkruipen doe ik niet. Ik ben naar Polen gegaan, liet me pen en papier geven en schreef dat de grote uitbreiding die onze zaken de laatste tijd genomen hadden, vooral door de vele geëerde orders uit Noord-Duitsland, het is de zuivere waarheid, dat die uitbreiding enige vermeerdering van ons personeel noodzakelijk maakte. Het is de waarheid. Gisteravond nog was de boekhouder na 11 op het kantoor om zijn bril te zoeken. Dat vooral zich de behoefte deed gevoelen aan fatsoenlijke, welopgevoede jongelieden, voor de correspondentie in het Duits. Dat weliswaar veel Duitse jongelingen in Amsterdam aanwezig hiertoe de vereiste bekwaamheden bezaten, maar dat een huis dat zich respecteert, het is de zuivere waarheid, bij de toenemende lichtzinnigheid en onzedelijkheid onder de jeugd, bij het dagelijks aangroeien van het getal fortuinzoekers en met het oog op de noodzakelijkheid om soliditeit van gedrag hand aan hand te doen gaan met soliditeit in de uitvoering van de gegeven orders. Het is waarachtig alles de zuivere waarheid, dat zulk een huis, ik bedoel Last & Co., makelaars in koffie, Lauriergracht nummer 37, niet om zich te genoegen wezen kon met het engageren van sujetten. Dit alles is de zuivere waarheid, lezer. Weet ge wel dat de jonge Duitser die op de beurs bij Pilaar 17 stond weggelopen is met de dochter van Busselink en Waterman? Onze Marie wordt ook al 13 in september. Dat ik de eer had gehad van de heer Staffeler te vernemen, Staffeler reist voor Stern, dat de gedachte chef der firma, de heer Ludwig Stern, een zoon had. De heer Ernest Stern, die ter volmaking zijn commerciële kennis enige tijd in een Hollands huis wenste geëmployeerd te zijn. Dat ik met het oog op, hier herhaalde ik weer al die onzedelijkheid en vertelde de geschiedenis der dochter van Busselink en Waterman. Niet om iemand zwart te maken, nee, bekladden ligt nu juist helemaal niet in mijn manier. Maar het kan nooit kwaad dat ze het weten, dunkt me. Dat ik met het oog daarop niets liever wenste dan de heer Ernest Stern belast te zien met de Duitse correspondentie van ons huis. Uit kiesheid vermeed ik alle toespeling op honorarium of salaris, maar ik voegde erbij dat indien de heer Ernest Stern het verblijf ten onze huizen, Lauriergracht nummer 37, wilde voor lief nemen, mijn vrouw zich bereid verklaarde als een moeder voor hem te zorgen en dat zijn linnengoed in huis zou versteld worden. Dit is de zuivere waarheid, want Marie stopt en maast heel lief. En tenslotte, dat bij ons de heer gediend werd. Die kan hij in zijn zak steken, want de Sterns zijn Luthers. En ik verzond mijn brief. Ge begrijpt dat de oude Stern niet goedschiks bij Busselink en Waterman kan overgaan als de jongen bij ons aan het kantoor is. Ik ben zeer benieuwd naar het antwoord. Om nu terug te komen op mijn boek. Voor enige tijd kom ik 's avonds door de Kalverstraat en bleef staan kijken naar de winkel van een kruienier die zich bezighield met het sorteren van een partijtje Java, ordinair en mooi geel. Geribonaard, iets gebroken, met veegsel, dat me zeer interesseerde, want ik let altijd op alles. Daar viel mij op eenmaal een heer in het oog, die daarnaast voor een boekwinkel stond en me bekend voorkwam. Hij scheen ook mij te herkennen, want onze blikken ontmoetten elkaar gedurig. Ik moet betuigen dat ik te verdiept was in het veegsel om terstond op te merken wat ik namelijk later zag, dat hij vrij kaal in de kleren stak. Anders had ik de zaak daarbij gelaten. Maar opeens schoot mij de gedachte in dat hij misschien reiziger was van een Duits huis die een solide makelaar zocht. Hij had dan ook wel iets van een Duitser en van een reiziger ook. Hij was zeer blond, had blauwe ogen en een houding en kleding iets dat de vreemdeling verraadde. In plaats van een behoorlijke winterjas hing hem een soort van sjaal over de schouder. Frits zegt sjaal, maar dit doe ik niet, alsof hij zo van de reis kwam. Ik meende een klant te zien en gaf hem een adreskaartje van Last & Co., makelaars in koffie, Lauriergracht nummer 37. Hij hield het bij de gasvlam en zeide: ik dank u, maar ik heb me vergist. Ik dacht het genoegen te hebben met een oude schoolkameraad voor me te zien. Maar last? Dit is de naam niet. Pardon, zei ik, want ik ben altijd beleefd. Ik ben meneer Droogstoppel Batavus Droogstoppel. Last & Co is een firma, makelaars in koffie, lauriergroep. Wel, Droogstoppel, kent ge me niet meer? Zie mij eens goed aan. Hoe meer ik hem aanzag, hoe meer ik mij herinnerde hem meer gezien te hebben. Maar zonderling zijn gelaat deed mij de uitwerking alsof ik vreemde parfumerieën rook. Lach hier niet om, lezer, straks wordt gezien hoe dit kwam. Ik ben verzekerd dat hij geen drupbreukwerk bij zich droeg. En toch rook ik iets aangenaams, iets sterks. Iets wat me herinnerde aan... Daar had ik het. Zijt gij het, riep ik, die me van de Griek hebt verlost? Welzeker, zeide hij, dat was ik. En hoe gaat het u? Ik vertelde dat we met ons 13 op het kantoor waren en dat er zoveel bij ons omging. En toen vroeg ik hoe het hem ging, wat me later speet, want het scheen niet in goede omstandigheden te verkeren. En ik houd niet van arme mensen, omdat er gewoonlijk eigen schuld onder loopt, daar de Heer niet iemand verlaten zou die hem trouw gediend had. Had ik eenvoudig gezegd, we zijn met ons 13e en goede avond verder, dan was ik van hem af geweest. Maar door dat vragen en antwoorden werd het hoe langer hoe moeilijker. Frits zegt hoe lang zo moeilijker, maar dat doe ik niet. Hoe moeilijker dus om van hem verlost te worden. Aan de andere kant moet ik ook weer erkennen dat ge dan dit boek niet had te lezen gekregen, want het is een gevolg van die ontmoeting. Ik houd ervan het goede op te merken en wie dit niet doen zijn ontevreden mensen, die ik niet leiden kan. Ja, ja, hij was het, die mij uit de handen van de Griek had verlost. Denk nu niet dat ik ooit door zeerovers ben genomen geweest, of dat ik twist heb gehad in de Levant. Ik heb u reeds gezegd dat ik na mijn trouwen met mijn vrouw naar Den Haag ben gegaan. Daar hebben wij het Mauritshuis gezien en flanel gekocht in de Venusstraat. Dit is het enige uitstapje dat de zaken mij ooit hebben veroorloofd, omdat er zoveel bij ons omgaat. Nee, in Amsterdam zelf had hij om mijnentwil een Griek de neus aan het bloeden geslagen, want hij bemoeide zich altijd met dingen die hem niet aangingen. Het was in 3 of 34, geloof ik, en in september, want er was kermis te Amsterdam. Daar mijn oude lui van voornemen waren een predikant van mij te maken, leerde ik Latijn. Later heb ik mezelf dikwijls afgevraagd waarom men Latijn moet verstaan, om in het Hollands te zeggen, God is goed? Genoeg. Ik was op de Latijnse school, nu zeggen ze gymnasium, en daar was kermis, in Amsterdam, meen ik. Op de Westermarkt stonden kramen, en als ge een Amsterdammer zijt, lezer, en nagenoeg van mijn leeftijd, zult ge u herinneren hoe daaronder één was die uitmuntte door de zwarte ogen en de lange vlechten van een meisje, dat als een Griekin gekleed was. Ook haar vader was een Griek, of althans, ze zag eruit als een Griek. Ze verkochten allerlei reukgoed. Ik was juist uit genoeg om het meisje mooi te vinden, zonder evenwel de moed te hebben haar aan te spreken. Dit zou mij ook weinig gebaat hebben, want meisjes van 18 jaren beschouwen een jongen van 16 als een kind. En hierin hebben ze groot gelijk. Toch kwamen wij, jongens van Quarta, altijd 's avonds op de Westermarkt om dat meisje te zien. Nu was hij die daarvoor me stond met zijn sjaal eens daarbij, schoon hij een paar jaren jonger was dan de anderen, en dus nog te kinderachtig om naar de Griekin te kijken. Maar hij was de primus van onze klasse, want knap was hij, dat moet ik erkennen, en hij hield veel van spelen, stoeien en vechten. Daarom was hij bij ons. Terwijl we dus, we waren wel met ons 10e, vrij ver van de kraam af naar de Griekin stonden te kijken en beraadslaagden hoe wij het moesten aanleggen om kennis met haar te maken, werd er besloten geld bij in te leggen, om iets in die kraam te kopen. Maar toen was de goede raad duur, om te weten wie de stoute schoenen zou aantrekken om het meisje aan te spreken. Ieder wilde, maar niemand durfde. Er werd geloot en het lot viel op mij. Nu erken ik dat ik niet gaarne gevaren trotseer. Ik ben man en vader en houd ieder die het gevaar zoekt voor een gek, wat ook in de schrift staat. Het is mij inderdaad aangenaam op te merken hoe ik mij in mijn denkbeelden over gevaar en zulke dingen gelijk ben gebleven, dat ik thans over zoiets nog juist dezelfde mening koester, als die avond toen ik daar bij de kraam van de Griek stond met de 12 stuivers die we samengelegd hadden in de hand. Maar zie, uit valse schaamte durfde ik niet zeggen dat ik niet durfde, en bovendien, ik moest zelf vooruit, want mijn makkers drongen me, en weldra stond ik voor de kraam. Het meisje zag ik niet. Ik zag niets. Alles werd me groen en geel voor de ogen. Ik stamelde een aoristus primus van ik weet niet welk werkwoord. Platil? Zeide zij. Ik herstelde mij enigszins en ging voort. Menin Aedethea. En dat Egypte een geschenk van de Nijl was. Ik ben overtuigd dat ik in de kennismaking zou geslaagd zijn indien niet op dat ogenblik een mijner makkers uit kinderachtige baldadigheid mij een zo harde stoot in de rug had gegeven dat ik heel onzacht tegen de uitstalkast aanvloog die op halve manshoogte de voorzij van de kraam afsloot. Ik voelde een greep in mijn nek, een tweede greep veel lager, ik zweefde een ogenblik en voor ik recht begreep hoe de zaken stonden, was ik in de kraam van de Griek die in verstaanbaar Frans zei dat ik een gamin was en dat hij politie zou roepen. Nu was ik wel dicht bij het meisje, maar genoegen deed het me niet. Ik schreide en bad om genade, want ik zat vreselijk in angst, maar het baatte niet. De Griek hield me bij de arm en schopte mij. Ik zocht naar mijn makkers. We hadden juist die morgen veel over Scaevola te doen gehad, die zijn hand in het vuur stak en in hun Latijnse opstellen hadden ze dit zo heel mooi gevonden, jawel. Niemand was daar gebleven om voor mij een hand in het vuur te steken. Zo meende ik. Maar zie, daar vloog opeens mijn sjaalman door de achterdeur de kraan in. Hij was niet groot of sterk en pas een jaar of 13 oud, maar hij was een vlug en dapper mannetje. Nog zie ik zijn ogen flikkeren, anders zagen ze flauw. Hij gaf de Griek een vuistslag en ik was gered. Later heb ik gehoord dat de Griek hem duchtig geslagen heeft. Maar omdat ik een vast principe heb, me nooit te bemoeien met dingen die me niet aangaan, ben ik terstond weggelopen. Ik heb het dus niet gezien. Zie daar de reden waarom zijn trekken me zo aan reukwerk herinnerden. En hoe men in Amsterdam twist kan krijgen met een Griek. Als op latere kermissen die man weer met zijn kraam op de Westermarkt stond, ging ik me altijd elders vermaken. Daar ik veel van wijsgerige opmerkingen houd, moet ik u toch even zeggen, lezer, hoe wonderbaar de zaken deze wereld aan elkaar hangen. Als de ogen van dat meisje minder zwart waren geweest, als ze korter vlechten had gehad, of als men mij niet tegen de winkelkast had aangeworpen, zoudt ge nu dit boek niet lezen. Wees dus dankbaar dat het zo gebeurd is. Geloof me, alles in de wereld is goed, zoals het is. En ontevreden mensen die altijd klagen, zijn mijn vrienden niet. Daar het gebusselink en waterman. Maar ik moet voortgaan, want mijn boek moet af voor de voorjaarsveiling. Ronduit gezegd, want ik hou van de waarheid, was mij het weerzien van die persoon niet aangenaam. Ik bemerkte terstond dat het geen solide connectie was. Hij zag zeer bleek en toen ik hem vroeg hoe laat het was, wist hij het niet. Dit zijn dingen waar een mens op let die zo'n 20 jaar de beurs bezocht heeft en zoveel heeft bijgewoond. Ik heb al wat huizen zien vallen. Ik meende dat hij rechts zou gaan en zei dat ik links moest. Doch zie, hij ging ook links en ik kon dus niet vermijden in gesprek te treden. Maar ik bedacht gedurig dat hij niet wist hoe laat het was en bespeurde bovendien dat zijn jasje tot aan de kin was dichtgeknoopt, dat een zeer slecht merk is, zodat ik de toon van het onderhoud wat flauw blijven liet. Hij verhaalde mij dat hij in Indië was geweest, dat hij getrouwd was, dat hij kinderen had. Ik had daar niets tegen, maar vond er niets belangrijks in. Bij de kapelsteeg, ik ga anders nooit door die steeg omdat het voor een fatsoenlijk man niet staat, vind ik, maar ditmaal wilde ik bij de kapelsteeg rechts afslaan. Ik wachtte tot wij het straatje bijna voorbij waren om goed te doen blijken dat ze een weg rechtuit leidde en toen zei ik zeer beleefd, want beleefd ben ik altijd, maar ik kan nooit weten hoe men later iemand nodig heeft. Het was me bijzonder aangenaam u weer te zien, meneer. En ik recommandeer me, ik moet hierin. Toen keek hij me heel gek aan en zuchtte en vatte opeens een knoop van mijn jas. Beste droogstoppel, zeide hij, ik heb u iets te vragen. Er ging mij een rilling door de leden. Hij wist niet hoe laat het was en wilde mij iets vragen. Natuurlijk antwoordde ik dat ik geen tijd had en naar de beurs moest, gewoon het avond was. Maar als men zo'n 20 jaar de beurs heeft bezocht en iemand wil u iets vragen, zonder te weten hoe laat het is. Ik maakte mijn knoop los, groette heel beleefd, want beleefd ben ik altijd, en ging de kapelsteeg in. Wat ik anders nooit doe, omdat het niet fatsoenlijk is en fatsoen gaat mij boven alles. Ik hoop dat niemand het gezien heeft. Zo, dat waren de eerste twee hoofdstukken van de Max Havelaar. We hebben nog niet gek veel gelezen en er is dus ook nog niet heel veel om te analyseren. Ik ga wel vast een belofte maken. Het wordt nog veel interessanter en leuker en dan kunnen we ook meer zeggen over het begin en over de hele roman op zichzelf. Tot nu toe hebben we kennis gemaakt met 2/3 personages. Eentje is er maar heel erg kort in voorgekomen. De eerste is Droogstoppel, dat is de verteller van dit stuk. De tweede is Sjaalman, de man die hij op het eind tegenkomt. En de derde is Stern, de jongen die bij hem komt logeren. De roman begint dus met Batavus Droogstoppel. En mocht je het hebben gemist, hij is makelaar in koffie op de Lauriergracht... nummer 37. Dat vindt hij vooral ook zelf heel belangrijk om constant te herhalen. En hij vindt het ook heel erg leuk om de hele tijd te vertellen hoe goed hij het wel niet doet en hoeveel er omgaat in het bedrijf. Maar daar gaan we later nog wat dieper op in. Droogstoppel begint het boek met een klein betoog eigenlijk over romans en poëzie en toneel en dat hij het allemaal maar stom vindt. Want hij geeft om waarheid en niets dan de waarheid en romans en poëzie en toneel doen alleen maar rare dingen met de waarheid. Zo noemt hij al die dingen allemaal leugens. En dat is natuurlijk ook best wel interessant om een roman mee te laten beginnen. Want er zijn denk ik maar weinig schrijvers die denken van oké, ik ga nu een roman schrijven waarmee ik de mishandeling van de Javaan aan wil kaarten. En die roman begin ik met te zeggen dat romans leugens zijn. Dat is toch best vreemd. Maar later in de roman zijn er nog meer ontwikkelingen en die zullen dan weer op hun beurt iets zeggen over het begin, soort van. Door de karakterisering van Droogstoppel en andere vertellers die ook nog aan bod komen. Droogstoppel zegt dus het een en ander op te gaan schrijven en hij vertelt dan dat hij later Shaman ontmoet, zonder wie deze roman er blijkbaar niet had kunnen zijn. Ook dit komt nog later in de roman terug. We ontmoeten dus samen met Droogstoppel Shaman en we komen er eigenlijk achter dat hij een beetje een raar gevalletje is. Een beetje een triest geval, die arme Shaman. Hij weet de tijd niet, hij is slecht gekleed, hij is in de ogen van Droogstoppel slecht gemanierd en hij is eigenlijk maar een beetje een lastpak voor Droogstoppel. En hij probeert dan ook zo snel mogelijk van hem af te komen. Maar in deze opmerkingen van Droogstoppel over Shamans geldt wat aparts. Want in het verhaal van Droogstoppel komen we steeds herhalingen tegen dat hij zo trots is op zijn bedrijf en dat hij zoveel van waarheid houdt en dat hij werkt op de Lauriergracht nummer 37 en dat hij makelaar in koffie is en dat hij zo goed is en zo deugdig is en zoveel van God houdt. Het is dus volgens zichzelf is het een hele fijne, goede man. Maar dat zeg je niet snel over jezelf. Dus dan is het de vraag, schuilt er misschien meer achter? Je gaat hem als lezer eigenlijk bijna wantrouwen. Het lijkt soms bijna met de herhaling van waar hij werkt en het adres van dat bedrijf of die een soort advertentie voor jezelf te schrijven en daardoor komt hij wat ongeloofwaardig over. Kunnen we alles wat hij zegt wel geloven? En kunnen we zijn waardeoordeel weer overnemen? En dat geeft ook een interessante en andere blik op Shaman. Als Droogstoppel zo negatief spreekt over Shaman, kunnen we hem dan ook wel als negatief opvatten? Of moeten we dat juist van een andere kant bekijken en is Shaman misschien wel een goeie? Later zullen er allemaal antwoorden op deze vragen worden gegeven. Voor nu denk ik dat er vrij weinig nog te zeggen is over deze eerste twee hoofdstukken van de Max Havelaar. En dan gaan we de volgende keer verder met hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Dus ik ga bij deze de aflevering afronden. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het luisteren deze aflevering. Mocht je nou feedback hebben of gewoon iets tegen me willen zeggen, dan kun je een berichtje achterlaten op anchor.fm/verhalenwordslapengaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goedenacht, slaap zacht.